Gemeente, hoofdstuk 30 van het Tweede Kroniekenboek verhaalt nauwkeurig en uitgebreid de uitnodiging van koning Hiskia aan het volk om in Jeruzalem het paasfeest te vieren. Deze uitnodiging is al een teken op zich. Immers, zo horen we in het voorafgaande hoofdstuk, bij de aanvang van zijn regering is de tempel gesloten. De tempeldienst was door zijn vader te gronden gericht. Het tempelgebouw was zelfs helemaal vervallen. Hiskia nu opent de deuren van de tempel. Hij inspecteert de tempel, althans de vertrekken waar hij mag komen. Hij draagt zorg voor restauratie van de ingang van de tempel. En de levieten en de priesters krijgen van hem de opdracht om de rest van de tempel gereed te maken voor de erediensten. Het is, om het met een centrale tekst uit het voorgaande hoofdstuk te zeggen, in Hiskia's hart een verbond te maken met de Here. Hij herstelt en hij draagt zorg voor herstel van de dienst des Here. Het raakt Hiskia persoonlijk. Het herstel van de dienst is hem een persoonlijke zaak. En dit herstel is hem op het hart geschreven. En hij doet zijn uiterste best. Nu nodigt Hiskia in ons teksthoofdstuk zijn volk uit om in het huis van de Here in Jeruzalem te komen. Niet alleen zijn volk nodigt hij, hij nodigt ook alle inwoners van Israël. Dat is van het Noordrijk, een gebied dat niet bij zijn rijk, het rijk Juda, behoort. Hij betrekt ook het grote tienstammenrijk bij het herstel van de dienst des Here. Tienstammenrijk heet in ons teksthoofdstuk Efraïm. Efraïm is in die tijd wel een andere naam voor Israël. Ook wordt Manasse genoemd, met name het gebied dat Oost-Manasse heet, ligt helemaal in het noorden. Dus deze namen vormen een aanduiding van het gehele Noordrijk. Hiskia geeft aan dat alle inwoners van het voormalige rijk van David en Salomo erbij horen. Hij grijpt dus terug op de situatie van voor de scheuring van het rijk. Allen worden genodigd om aan het Pascha deel te nemen. Niemand uitgezonderd. Het paasfeest is vastgesteld in de tweede maand. En dat is, gemeente jongeren, een opvallende mededeling. Gewoonlijk valt het Pascha in de eerste maand. Dat is zelfs goddelijk voorschrift. De tijdsaanduiding ligt vast. Glashelder. De reiniging van de tempel duurt evenwel lang. Te lang. Met die tempelreiniging en met de tempelrestauratie zijn de priesters en de levieten in de eerste maand begonnen. Deze tempelreiniging neemt langer tijd in beslag dan verwacht. Er was kennelijk meer te doen dan voorzien. En pas op de 16e van de eerste maand zijn ze ermee gereed gekomen. Volgens de voorschriften moet het paasfeest op de 14e van de eerste maand gevierd worden. Hier ligt dus een probleem. De wettelijke tijd voor de viering van het paasfeest is voorbij. Het is eenvoudigweg te laat. Daarop gaat de koning uit met zijn oversten en met de gemeente van Jeruzalem. Hiskia wenst dit gerezen probleem op te lossen. Hij wil dat feest dus niet verschuiven naar volgend jaar. Dat had ook gekund. En zo zou je ook kunnen denken. Namelijk, nou ja, kan het een keer niet op de vastgestelde datum. Nou dan maar volgend jaar, maar een keertje later. Hiskia denkt een andere kant op. Hij vat zijn visie als volgt zijn. Wanneer de dienst des Heren weer opnieuw is ingericht, moet het Pascha gehouden worden. Dat hoort. Het kan nu weer, alles is gereed. Lang tijd is het al niet gevierd en nu de mogelijkheden er zijn om het dit jaar te houden, dienen we daarvoor alles op alles te zetten. Want het Pascha is een van de voornaamste feesten. Daar de zaken er zo voor staan, roept hij als koning oversten en gemeente tot overleg samen. En te overleggen over de eventuele mogelijkheden. Dat geschiedt in goede orde. De verhouding tussen koning en oversten is goed. De verhouding tussen de oversten en de gemeente is goed. Dat is een opvallend element, gemeente. Valt het u op? Er is goed overleg tussen overheid en kerk, tussen kerk en overheid. Goed, de scheiding van kerk en staat kennen de Israëlieten niet. ondertussen is het wel een prachtig beeld in ons teksthoofdstuk. Koning met, als ik het zomaar mag noemen, synodebestuur. Koning met, om het anders te zeggen, kerkenraad. En daarbij houdt Hizkia ook de gehele gemeente in het oog. Het overleg vindt ook plaats met de gehele gemeente. Hizkia overlegt met de breedte van het volk. De onderlinge samenspraak is breed. Leidinggevenden staan weliswaar boven de gemeente, maar ze beslissen niet zonder de gemeente. En bij goede verhoudingen kan dat zo. Vandaag de dag zouden we zeggen, niet de ouderlingen tegenover de gemeente, niet de gemeente tegenover de ouderlingen, maar onderlinge samenspraak en goed overleg. Eens geestes en eenstemmig neemt de vergadering van koning, oversten en gemeente het besluit de volgende maand het feest, het paasfeest, te vieren. Dat is de beste oplossing in de gegeven situatie. Deze situatie heeft iets triests in zich. Dat moet ook gelijk gezegd zijn. Het is uiteraard wel mooi dat het feest een maand kan worden opgeschoven, maar het is minder mooi dat het feest niet op tijd gehouden kan worden. Daar zit wat achter. Oorzaak 1 is de laksheid van de priesters. De priesters zijn nog niet klaar met de voorbereidingen voor het feest. De priesters nemen het wat gemakkelijk op. Ze geloven het wel. Ze zijn wat gemakzuchtig. En dat is vaker zo in die tijd. Onder Agas, dat is de vader van Hizkia, staan ze zonder protest de ontreiniging en de ontheiliging van de tempel toe. Onder de koning, onder de regering van koning Hizkia, nemen ze ten aanzien van de hun toevertrouwde zaken en taken een afwachtende houding aan. Ze zien het wel, ze kijken wel, ze doen wel wat ze vinden om te doen. Dat is oorzaak 1. En oorzaak 2 is dat een groot deel van het volk in Jeruzalem aanwezig is. En dat is evenzeer, gemeente, een opmerkelijke zaak. Het volk laat het voor het merendeel afweten. En een feest zonder aanwezigen, dat is toch wel lastig. Zonder gasten, geen feest. Hier in de tempel, zonder aanwezigen, zonder gelovigen, geen feest. Dus, door omstandigheden, door diverse omstandigheden, kan de tempeldienst geen doorgang hebben. Je zou het kunnen vergelijken met omstandigheden waarin een kerkdienst geen doorgang kan hebben. En dat is toch wel een vreemde zaak, als een kerkdienst geen doorgang kan hebben. Bijvoorbeeld doordat de kerkenraad of de predikant zegt van, nou laten we het gewoon maar afschaffen. Maar dit kan ook, net als in de tempel te Jeruzalem, dat er te weinig kerkgangers zijn. En dat hoef ik u niet te vertellen, dat komt hier en daar voor. Op sommige plaatsen, en misschien is het voor u ook al heel dichtbij, is de tweede kerkdienst afgeschaft. En in een aantal gebieden is het zelfs de gewoonte om de morgendiensten over diverse gemeenten te verdelen. Denk aan het noorden van ons land. Dat ook vanwege geringe belangstelling voor de diensten. Sommigen zeggen in zo'n situatie, een kerkdienst moet altijd doorgaan, ook al zijn er nog maar 2 of 3 kerkgangers. Anderen zeggen, naar het voorbeeld van koning Hizkia, er moet een minimum aantal bezoekers zijn. Laten we het maar naar onszelf toetrekken, gemeente, en laten we dan in elk geval vasthouden dat wij mensen er de oorzaak van kunnen zijn, dat de dienst des Heren in verval raakt en feesten, dat is kerkdiensten, niet meer gehouden kunnen worden. En laten we vooral niet denken, dat komt onder ons niet voor. Wat elders gebeurt, dat kan heel dichtbij komen. Om het hoofd te bieden aan de gerezen problemen. Als het er nou zo voor staat dat de priesters niet hard genoeg gewerkt hebben en het volk niet wil komen, dan moeten de priesters hun best doen, meer hun best doen, en het volk dient opnieuw uitgenodigd te worden. Dan kan het feest alsnog gevierd worden. Dit plan wordt met algemene instemming aanvaard. En zowel koning als oversten als gemeente stemmen in met het plan om dan in de tweede maand, de 14e dan ook wel te verstaan, dus precies een maand later, het paasfeest te vieren. Mag dat zomaar? Vragen we ons af. Kun je het paasfeest waar de voorschriften voor gegeven zijn, bijbelse voorschriften, kun je dat dan zomaar verplaatsen? Is dat wel toegestaan? Nou, het kan. Voor deze verschuiving van het feest kunnen ze zich beroepen op een in de schriften genoemde uitzonderingssituatie. Het staat beschreven in Numeri 9. In dat gedeelte gaat het om de aanraking van een dode. Denk aan de deelname aan een begrafenis. Zodra iemand een dode heeft aangeraakt, is hij wat dan heet cultisch onrein. Dat wil zeggen, hij mag niet in de tempel komen en hij mag ook niet aan de feesten deelnemen. Ook noemt dat gedeelte uit Numeri de afwezigheid en gevolgen van een verre reis. In die twee gevallen is het mogelijk om het paasfeest een maand later te vieren. Noem het maar een soort napasen. Wel nu, gemeenschappelijke beraadslaging tussen koning, oversten en gemeente brengt ze tot de algemene overtuiging dat in dit bijzondere geval het gehele volk mag profiteren van die uitzonderingsclausule. De uitzonderingsbepaling is voor enkelen gemaakt, maar thans mag het gehele volk daarin delen. Een geweldig voorrecht. En dat zegt gemeente iets over de geestelijke instelling van koning Hiskia. Alle enghartigheid en krampachtigheid en formalisme is hem vreemd. En wanneer hij de wetsbepalingen uit de eerste vijf boeken van de Bijbel rigoureus en krampachtig aanpast, dan was er van het hele feest niets terechtgekomen. Dan zou het geworden zijn veel moed en niets kan. En nu is het niets moed, veel kan. Let wel veel, niet alles. Hiskia past ervoor de schriften naar eigen believen uit te leggen en ze te manipuleren, naar zijn hand te zetten en voor eigen begeerte toe te passen. De gehele gemeenschap komt tot de conclusie dat het goed is het feest een maand later te houden. En wanneer ze tot die conclusie zijn gekomen, nemen ze het besluit de uitnodiging door geheel Juda en Israël te laten uitgaan. De nodiging gaat uit van Dan tot Berseba, van het ene uiterste tot het andere uiterste van het land. Lopers gaan uit, meldt vers 6. Wij zouden zeggen koeriers, boodschappers, herauten. En je mag ze hier ook ijlboden noemen. Immers om dat gehele rijk te kunnen bestrijken met hun brieven, hebben ze een enorme hoeveelheid werk te verzetten. Het is voor hen net zo'n drukte als met de kerstpost bij de PTT. Ieder moet het weten. En ze spreken allen aan, in het bijzonder degenen die in het tienstammenrijk wonen. Komt tot de Heere, komt tot zijn heiligdom, geef de Heere de hand. Dat is de intentie van Hiskia. Hiskia begeert het gehele volk in de dienst des Heeren te laten delen. En hij betrekt allen die ook oorspronkelijk tot het verbond behoren, daarin. De Israëlieten, de inwoners van het tienstammenrijk, ze krijgen alle een uitnodiging. De gemeente wie de Heere kent, is royaal. En je houdt het dan niet voor jezelf. En je straalt wat uit. En je geeft het graag door wie de Heere is. Ieder doet dat op zijn wijze. Koning Hiskia staan bijzondere middelen ter beschikking. En hij gebruikt deze. En hij nodigt uit. En voor ons geldt, laat ons leven zo zijn. Om het nu maar met een moderne term te zeggen, vriendschapsevangelisatie. Dat is spontaan evangelisatie op de plaats waar je dagelijks staat. En let wel, Hiskia nodigt. Hij dwingt niet. Dat geldt ook nu. Laat het wel een uitnodiging zijn en geen dwang. En laat het gehoor geven aan de uitnodiging de volledige verantwoordelijkheid van de genodigde zijn. Want je kunt immers ook iemand met allerlei middelen over de drempel trekken, terwijl hij of zij zich later, achteraf dan, genomen voelt. Hij wilde eigenlijk niet, maar ja, vanwege dat aanhouden, eigenlijk wat dwang, toch maar gegaan. Hiskia nodigt. Boden gaan uit met een schriftelijke oorkonde. En ze lezen hem af. Ze zijn herauten van de goede boodschap. En Hiskia nodigt door middel van hen het gehele volk. Dat is een prachtig gebaar. De scheuring tussen het Noord- en het Zuidrijk mogen hebben plaatsgehad. zelfs geruime tijd tot het verleden behoren. De vromen onder het volk, gelovigen, houden steeds aan de eenheid vast. En wel, gemeente, aan de geestelijke eenheid. Neem Elia, vooral in het tienstammenrijk actief, die op de Karmel een altaar bouwt van 12 stenen. Symbool van de 12 stammen. Hiskia evenzo. Nu het Pascha, het feest bij uitstek, na lange jaren weer gehouden zal, benadrukt Hiskia de eenheid des geestes. En deze geestelijke eenheid lijkt enorm ver weg, en is met de raad ook ver weg. Evenwel behoort die eenheid er te zijn. Beter gezegd, vanuit het verbond Gods behoort deze er te zijn. Daarom gaat de uitnodiging uit. En dringend klinkt de oproep, geef de Heere de hand, komt tot zijn heiligdom, komt, nadert voor zijn aangezicht en zingt hem een vrolijk lofgedicht. Doet het in zijn woning, komt. Sommige uitleggers zien in deze oproep van Hiskia een politieke zet. En ze veronderstellen dat Hiskia onder het mom van een godsdiensthervorming zijn rijk wil uitbreiden. Het lijkt mij gemeente vergezocht om dat te veronderstellen. In die tijd bepaalt de grootmacht Assyrië het spel. En die kleine rijkjes, Israël en Juda, dat stelt niet zoveel voor. En ze hebben ook wel heel voorzichtig te handelen. Want elke willekeurige oproep om samen een geheel te vormen, zou een provocatie zijn. Immers alles wat zweemt naar een coalitievorming, roept om problemen met die wereldmacht, die grootmacht. En het ingrijpen van die grootmacht zou desastreus zijn. Dus je past als koning wel op je tellen. Hiskia zoekt geestelijke eenheid. En zijn zorg aangaande het geestelijke leven strekt zich ook uit over het tienstammenrijk. Zonneklaar is het. En vergelijking met voorgangers laat het uitkomen. Koning Rehabiam, onder wiens regering het rijk scheurt, ziet in de tienstammen revolutionairen die met harde hand moeten worden aangepakt. Koning Jozefat van Juda knoopt banden aan met Israël en hij denkt dan aan krachtig leger, hij denkt aan menskracht. En deze koning neemt daarmee de afgoderij in het tienstammenrijk maar voor lief, dat hoort er nou eenmaal bij. Maar zo is Hiskia niet, hij handelt vanuit andere drijfveren. Hij begeert die 10 stammen, net als de 2 waarover hij regeert, terug te brengen tot de dienst des Heren. Liefde dringt hem. Liefde tot een afgedwaald volk. Liefde tot God dringt hem. En deze liefde ontstikt in hem een ijver. Een ijver voor het welzijn van zijn volk. En daarbij is hij zo hartig en bekrompen, maar is hij ruim en royaal. Liefde maakt gemeente ruim en royaal. Alle bezwaren die er zouden kunnen zijn tegen de Israëlieten, zet hij opzij. Hij past zelfs Gods wetten toe, opdat zoveel mogelijk genodigden in de gelegenheid zijn het paasfeest in Jeruzalem te vieren. Hiskia zoekt niet naar wat uiteenjaagt en wat verwijdering geeft. Hij zoekt naar wat samenbindt, naar wat verenigt. En hij heeft visie en geloof. En hij concludeert wat ons ook van elkaar gescheiden houdt. De dienst des Heren niet. In zijn dienst hebben we één te zijn. Naar Gods bevel. En dat geldt hier in deze concrete situatie van de scheuring tussen Israël en Juda nadrukkelijk. Jeruzalem. De berg Sion. De tempel. Alle gelovigen die opgaan naar deze stad, deze berg en dit gebouw. Het is een schriftuurlijke eenheid. Een eenheid die bijbels is gegrond. En dat is, de eerlijkheid gebiedt dat te zeggen, iets anders dan kerkelijke eenheid zonder bijbelse gronden. Een eenheid die geforceerd wordt, zoals thans helaas in het samen op wegproces. Het is gemeente actueel in de huidige kerkelijke situatie. Kerkelijke malaise is er alom. En ze is enorm. Ze geldt menige gemeente en ze omvat, zegt dat ook maar gerust, alle kerkformaties in ons land. Het is in kranten en in periodieken uitgebreid te lezen, helaas. Vaak gaat het om allerlei bijzaken en blijft de hoofdlijn uit het zicht. Hiskia beperkt zich tot de kern van de zaak. Hij zoekt de gemeenschap der heiligen met allen die de Here beginnen te dienen overeenkomstig zijn woord en wet. En dat laatste aspect is belangrijk, gemeente. Kijk, je kunt allerlei tegenstellingen op de spits drijven. Bijvoorbeeld uit onverzoenlijkheid. En je zet je schrap. Of je dikt de tegenstellingen aan. Dan zoek je een wicht te drijven. Zodat de zaak wel kapot moet. Ja, je kunt ook, dat is de andere kant, verschillen verdoezelen. Bijvoorbeeld uit beginselloosheid. Je hebt geen duidelijke uitgangspunten voor ogen. Je bent enigszins los van het woord. En je weet misschien zelf dan ook moeilijke raad met de instellingen van de Here. Of je durft gewoonweg niet. Je geeft maar toe. Snel toe. Uit slapte. Hiskia kent geen van beide. Hij is vol liefde tot de Here, tot zijn dienst. En vanuit die houding trekt hij de lijnen in het heden. En Hiskia benadrukt een andere zijde. Hij benadrukt de betekenis van het verbond. Hij geeft aan dat de Here recht op hen heeft. En uit dien hoofde verzwijgt hij ook de harde werkelijkheid niet. Namelijk dat ze door eigen schuld van de Here zijn vervreemd. Komt tot het huis des Heren, zegt hij. Maar komt dan wel op de rechte wijze. Ziet uw zonde, bekeert u en wees dan niet zoals onze vaderen en onze broeders die tegen de Here hebben overtreden. Verhard uw harten niet zoals uw vaderen dat hebben gedaan. En laat u leren door wat hen is overkomen met die gerichten die over hen kwamen. Wens u tot de Here. Geef de Here de hand. Komt tot zijn heiligdom. Dat is de kern van de boodschap. En de inhoud van de uitnodiging is terugkeren. Terugkeren tot de dienst des Heren. Terugkeren niet tot de oude gebruiken. Maar tot de Heren, de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God der vaderen, de getrouwe. De God van het verbond. De God die barmhartig en genadig is. Dat is de zaak. Het gaat niet om de wetten en de instellingen op zich. Het gaat om de God van die wetten en instellingen. En met deze boodschap gaan de boodschappers door het gehele land. En de oproep klinkt: geef de Here de hand. Een zeer bijzondere uitdrukking, gemeente. Eigenlijk verwacht je deze uitdrukking niet zo. Het is toch wel een zeer menselijke uitdrukking voor de Here als de verhevene en de majesteitelijke. En toch, dit is de boodschap: geef de Here de hand. En met deze korte en krachtige oproep van Hiskia komt de boodschap van zonde en genade zeer dichtbij. Dit stelt zich als het ware tegenover je op. En hij kijkt je aan. En hij steekt zijn hand uit. Hij neemt het initiatief. En dat alles ligt in het beeld besloten. Het is ook een bijbels gefundeerd beeld. De schriften gebruiken allerhande menselijke ledematen om het roepen van de Here en de zorg van de Here en de ontferming van de Heer tot uitdrukking te brengen. En Hiskia valt deze verkondiging samen door te spreken: geef de Here de hand. Het geven van een hand is een teken van begroeting. Dat is het handengeven al van oude tijden af. Wanneer je iemand een hand geeft, is dat een teken van gemeenschap. Een teken van hartelijkheid. En wanneer je iemand de hand weigert, is het een teken dat je met die betrokken persoon niets te maken wilt hebben. In de Bijbel zijn er bijvoorbeeld medestanders die elkaar helpen door elkaar een hand te geven. En dat helpen is meer dan zomaar even helpen, iemand op de wagen helpen. Het is een teken van een intense verbondenheid voor één en dezelfde zaak. En enkele maal heeft het geven van handen zelfs iets weg van het zweren van een eed. En dat kennen wij ook wel, zoiets. Bij het sluiten van een zakelijk contract wordt dat meestal besloten met een handdruk. Dat geldt in het bijzonder wanneer het om grote bedragen of immense transacties gaat. Ook kennen we dit fenomeen van de veemarkten. De handslag bezegelt de verbintenis. Ook dat komen we in de schriften tegen bij belangrijke beslissingen. Kortom, een handgeven drukt iets uit van samengaan, samenwerken, samen zijn en samenleven. En je hoort er ook de wederkerigheid in. In plaats van je nek te verharden als hun vaderen, zo geeft de Hiskia aan, hebben ze de Heere de hand te geven. Hij zegt, verhard u niet, zet u niet schrap, vooral je nek schrap zetten in je hoogmoed, slaat de hand van de Heere niet weg, maar bekeert u, geeft u over, geeft de Heere de hand. Met deze uitdrukking wijst de Hiskia op de tweezijdigheid van het verbond. Om het wat mooi te zeggen, het verbond is eenzijdig in zijn ontstaan, de Heere neemt het initiatief, maar tweezijdig in zijn bestaan. De Heere is er altijd. Hij komt. Hij nodigt. Dat hebben we vastgehouden. Hij is de eerste. Hij blijft de eerste. Hij is te allen tijden de eerste. Dat is zijn genade. Dat is zijn trouw. Hij staat in voor het heil, voor de zaligheid. Hij is de God van het verbond. Tegelijk geldt ook de andere zijde. De Heere vraagt antwoord. Hij roept op tot bekering. En hij maant tot geloof. Beide aspecten zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Zoals ons doopformulier het ook uitdrukt. De Heere vermaant en verplicht, let wel, verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. En des te kernachtiger klinkt het. Geef de Heere de hand. Hij biedt u de hand van zijn vriendschap. Hij biedt je zijn vaderhand. Hij handelt niet met je naar je zonden, hoe lang en hoe zwaar je ook zijn wetten hebt geschonden. Maar hij steekt zijn hand uit. Slaat dan de hand niet af, de hand des Heeren. Maar treed in het aangeboden en het verzegelde verbond. Het zal je ten zegen zijn. En de Heer zal zijn aangezicht tot je wenden. En daar zit gemeente drang achter. Hiskia's hart brandt van liefde voor het heil van anderen. En hij kan het niet na een uitgebreide weg der zaligheid te wijzen. De nodiging gaat uit. Verhard je nek toch niet. Geef de Heere de hand. Komt tot zijn heiligdom. Hoe wordt deze vriendelijke uitnodiging beantwoord? Zeer divers, gemeente. Het zaad van het woord vindt niet overal ingang. En vindt niet overal een ontvankelijke bodem. De evangelieklanken worden nogal eens tot eigen bederf afgeslagen. Het wordt bij de boodschap van Hiskia's bodem overduidelijk. De grote massa van het tienstammenrijk is zodanig van de dienst des Heren vervreemd, dat ze slechts spotternij over heeft voor die vurige predikers van het heil van God. En zo lachen de herauten uit, ze steken de draak met hen. Ze zeggen, dag met het handje, het hoeft voor hen niet. Ook is er gelukkig nog een aanhangers uit Aser, Manasse en Zebulon, bij wie het woord van vermaning en verootmoediging in goede aarde valt. En ze komen tot zichzelf. En ze laten het niet bij de belijdenis het verkeerd gedaan te hebben. Niet enkel de belijdenis dus, maar ze gaan met der daad terug. Terug naar Jeruzalem. En ze eren de Heer. Een werk van God, staat nadrukkelijk in vers 12. De hand van God is in Juda. Hij geeft een opwekking. En de Heere bewerkt in hun hart verootmoediging. En op die wij komt Gods goedheid. En Gods mededogen. Gods grootheid tot uitdrukking. De mens moet God de hand geven. Maar het is ook God die er de hand in heeft. Wanneer mensen eensgezind tot zo'n besluit komen. Ook daarin is de Heere de eerste. En dat gebeurt in Juda. De kronist meldt het met dankbaarheid. Maar gemeente, hoe is het nu? Iemand denkt, ach kijk ja, vers 12. God moet het doen. En nu, zo zegt de schrift het niet. Krachtig klinkt de oproep. Geef de Heere de hand. Je bent voluit verantwoordelijk. En de Heere nodigt, onvoorwaardelijk. De Heere vermaant en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Om het met het doopformulier nog een keer te zeggen. Namelijk dat we de Heere aanhangen en vertrouwen met ons hele hart, ons hele bestaan. Je komt niet onder deze boodschap en deze verplichting uit. De Heere schenkt het evangelie. Hij verkondigt het. Hij steekt zijn hand uit. Hij verkondigt zijn heil. Hij nodigt. In Juda vindt deze boodschap gehoor. Mensen volgen het gebod van koning, oversten en gemeente. En dit gebod ontleent zijn kracht aan het woord des Heren. En u, jij vanmiddag, ook achterin, het evangelie ontvouwt zich glansrijk. Ik denk aan de geboden van Hiskia, die afgewezen worden. De Heer Jezus vertelt er een gelijkenis over. Hij vertelt dat de Heer een wijngaard heeft geplant. En hij besteedt het onderhoud en het genot van de vrucht uit aan huurders. Maar na verloop van tijd komt hij om de huuropbrengst vragen. Hij zendt boden. En de een slaan ze, de volgende doden ze, een derde stenigen ze. En zo komen er maar boden en boden. Hen overkomt hetzelfde als gezondenen. En tenslotte zendt de eigenaar zijn zoon in de veronderstelling dat ze hem zullen ontzien. En zo heeft de Heere God dat inderdaad gedaan. Hij heeft deze wereld zo lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon heeft gezonden. En de Heer Jezus Christus is gekomen in een lichaam van vlees en bloed. Hij is geheel en al mens geworden. En zijn menswording is totaal, tot en met de dood, de begrafenis en zelfs het graf toe. En in hem openbaart God zijn liefde. En vanuit deze overgave van de Heer Jezus Christus spreekt de Heer: geef mij de hand, komt tot mij, erkent wat tot uw zaligheid dient. En treed voor mijn aangezicht door mijn zoon. Door hem is het mogelijk. En door hem ben ik een vader. En is er ook uitzicht op het vaderhuis. Hij is de toegang, de deur tot het vaderhuis. En dan, gemeente, jouw antwoord? Verwerping? Lach je er wat om? Verwerping tot onheil, tot eeuwige rampzaligheid? Of is het de aanvaarding, de overgave? In Juda komt een grote schare. Het paasfeest kan gevierd worden. Alles is gereed. En de feestgangers zijn één van hart en één van zin. Ze willen van geen syncretisme weten. Dat is een samensmelting van de dienst van de Here met die van de Baals. Ze ruimen alle afgodische beelden en gereedschap weg. Ze houden in Jeruzalem zelfs grote schoonmaak. Alles gaat de Kidron in, beek Kidron, een beek in Jeruzalem. Een beek die tegelijk als vuilnisafvoer dient. Het is wel niet zo milieuvriendelijk, maar voor deze ene keer kan het dan. Alles van de afgoden dient zo pats, plons, plomp de beek in. En het stroomt vanzelf wel stroomafwaarts. En ze doen het, de feestgangers, tot beschaming van de priesters en niet. We hebben het al gezien, gemeente, de geestelijken hebben de afgoderij gedoogd. Zijn veel te traag en onachtzaam geweest. Zeg gerust lauw en afwachtend. Misschien zijn voorgangers in de gemeente wel eens te voorzichtig. In Jeruzalem doen anderen het werk. En de stad is vol van hen die de Here eren en dienen. Alles lijkt goed. Lijkt, want ja, helaas toch een kleine kink in de kabel. Onder de menigte uit Efraïm, Manasse en Zebulon zijn er velen die niet geheel Levitisch rein zijn. En dat Levitisch rein zijn is toch wel voorwaarde voor de deelname aan het Pascha. Ze zijn het dus niet. Ze zijn dus niet rein, niet gereed voor het paasfeest. En toch vieren ze het feest. Wij zouden zeggen in onze situatie: ze nemen zonder voorbereiding deel aan het heiligavondmaal. Of er zijn misschien wel bepaalde redenen waarom ze censurabel zijn. Bij deze mensen steekt er geen opzet in Jeruzalem. Bij hen is geen sprake van moedwillige overtreding van Gods wet. Ze hebben getoond dat het hen te doen is om de Here. Ze hebben er graag die lange, verre reis voor over gehad om naar het heiligdom des Heren te komen. Ze geven de Here de hand. En nu zal de Here hen straffen. Grijpt hij hardhandig vanwege de overtreding van de wet? Kijk, men merkt het op. Er zit iets niet goed bij de paasfeestviering. Hoe dat gebeurt, weten we niet. Maar zodra men opmerkt wat er is gebeurd, treedt Hiskia naar voren en gaat hij in gebed. En hij vraagt of de Heere zelf verzoening wil doen over ieder die de Heere gezocht heeft met zijn gehele hart. Ook al waren er dan die afwijkingen, die zonden te constateren. Indrukwekkend gebed. De koning als voorbidder, als voorganger. Hizkia treedt op in het besef van eigen zondigheid en menselijkheid. En hij bidt in het besef dat ieder zondaar is. Je bent nooit geheel rein in jezelf. Je hebt het altijd van God de Here te verwachten. En in deze houding van Hizkia zien we iets van de grote koning. Die komt in de naam van de Here, de Heer Jezus Christus. Hij treedt op als voorbidder die op zichzelf wijzen kan. Hij was geheel rein. En hij heeft met zijn offer eens en volkomen betaald voor alle zonden. En om hem kan God de Vader niet heen. Hij heeft de wet van God volkomen gehouden. De wet van God vervuld. En hij heeft hem niet terzijde geschoven, maar heeft de wet van God volkomen gehouden. Helemaal vervuld. En vanuit deze zijn verdiensten is er ruimte. Ruimte vanwege Gods liefde. Ruimte in Gods liefdegave, de liefdegave Christus Jezus. Op die wijze functioneert in ons tekstgedeelte ook de wet. De wet is in ons tekstgedeelte niet een absolute grootheid, meedogenloos, ver en strak toepasbaar. De wet wijst op Gods goedheid en wijst aan dat je van die goedheid van God hebt te leven. De wet van God bevat jongeren, zoals jullie het op de catechisatie hebben geleerd, geen strafregels, maar spulregels. Geen dreigingen met dood en verderf, maar vermaningen tot leven en heil. En geen bedervende en inperkende regels, nare regels, maar leefregels. Regels die in vrijheid zetten. De vrijheid Gods, vrijheid in de gebondenheid aan hem. Hizkia bidt. En hij pleit op Gods goedheid. En hij vraagt of de Heere hun onopzettelijke overtreding van de ceremoniën en de tijdsomstandigheden niet zal toerekenen. Maar dat hij verzoening doet voor ieder die zijn hart gericht heeft om de Heere te zoeken. Liefde tot de Heere maakt ruim van hart. Koning Hizkia oordeelt niet. Dat had natuurlijk ook. Hij had het paasfeest uitgeschreven en had er alles aan ten koste gelegd. En dan ineens een paar overtreders. Dan had hij ook in boosheid kunnen ontsteken en kunnen zeggen, dat hebben jullie toch gedaan. Geen zin. Hij bidt voor hen. Een voorbeden die doet denken aan wat koning Salomo bad bij de opening van de tempel. Koning als voorbidder. En de Heere verhoort. Het is 7 dagen feest. De vreugde is enorm. En de vreugde is zo groot dat ze besluiten nog een week feest te houden. Koning Hizkia zorgt voor een overvloed aan offerdieren. Gul en royaal is hij. En zo is de feesthoudende menigte 14 dagen onafgebroken bijeen. En je moet wel in de geschiedenis van het volk teruggaan tot op de dagen van Salomo om iets dergelijks te vinden. Het vond plaats in de tijd van de tempelinwijding. Waarom dit feest? Waarom 14 dagen in plaats van 7? Waarom zo'n uitbundige vreugde? Omdat gemeente het geloof ziet op waar het om draait. En dat is dit. Het ziet terug en denkt aan Gods genadige voorbijgang van de engel door de engel van de dood in Egypte. Gods genadige verlossing kwam er duidelijk openbaar. En het is ook dit. Het ziet vooruit naar het ware paaslam in welks bloed de gemeenschap met God voor eeuwig zeker is. En voor die onuitsprekelijke weldaden mag de lof des Heren ten hemel reizen. Heerlijk. Deze dienst aan God en deze dienst van God. En deze dienst is niet zoals sommigen je willen doen geloven. Somber en triest, zuur en zwaarmoedig en nooit blij. Deze dienst is waar vreugde. Het is een vreugde hier en nu. Vreugde ook tot in eeuwigheid. Amen.